Ik hoop dat de akoestiek goed is. Vanmorgen hoorde ik als inleiding op de dienst een opmerking over de Trevenzaal, waar de nieuwe ministers klaagden over de akoestiek. Daar moest echt wat aan worden gedaan, want ze verstonden elkaar niet. De akoestiek in de hemel is goed. U verstaat hem en hij verstaat u. Bij het meer van Galilea heeft de Heer Jezus gesproken, er waren duizenden. En de akoestiek was kennelijk heel, heel goed, want iedereen verstond. Het kan zijn dat de problemen ook te maken hebben met ons ontvangststationnetje. Ik hoop dat er een soort fijn afstemming is van binnen, zodat je hoort wat de Heer gaat zeggen. Romeinen 2, vers 1. Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen, wanneer gij oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf. Want gij die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen. Wij weten echter dat het oordeel Gods onpartijdig gaat over hen die zulke dingen bedrijven. Rekent gij wellicht hierop, o mens, die oordeelt over hen die zulke dingen bedrijven, en ze zelf doet, dat gij het oordeel Gods ontgaan zult? Of veracht gij de rijkdom van zijn goede tierenheid, verdraagzaamheid en langmoedigheid, en beseft gij niet dat de goede tierenheid van God u tot boetvaardigheid leidt? Maar in uw weerbarstigheid en onboetvaardigheid van hart hoopt gij uw toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, die in ieder vergelden zal naar zijn werken. Hun, die in het goed doen volhardende heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven. Maar hun, die zichzelf zoeken, der waarheid ongehoorzaam en der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht toorn en gramschap. Verdrukking en benauwdheid zal komen over ieder levend mens die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek. Maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek. Want er is geen aanzien des persoons bij God. Want allen die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En allen die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Want niet de hoorders van de wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. Wanneer toch heidenen die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn deze, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet. Immers ze tonen dat het werk van de wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten meegetuigt en hun gedachten elkaar onderling aanklagen of ook verontschuldigen ten dagen dat God het in de mensen verborgene oordeelt, volgens mijn evangelie door Christus Jezus. Tot zover vanavond. Een van de kenmerken van vandaag is misschien wel dat er een zondebok moet komen. Er is iets gebeurd en er moet gelijk een soort schuldige aangewezen worden. Er is heel weinig voor nodig om een parlementaire enquête te organiseren, of een hoorzitting, of een spoeddebat. Van allerlei komt naar ons toe. Over de kleinste, of de onbenulligste, misschien ook wel over hele grote dingen. Dat is een beetje in. En er moet iemand als schuldige worden aangewezen. Dat je zelf dezelfde fouten maakt, of dezelfde dingen doet, of misschien nog grotere blunders hebt gemaakt in je leven, doet even niet de zaken. Dit moet helder worden. De moraalridders rukken op. Dat is heel typerend voor vandaag. Waar ook, altijd hetzelfde verhaal. Ineens stort zich de hele massa op dat ene item, terwijl ze vergeten wie ze zelf zijn en wat ze zelf hebben gedaan. Er is geen enkele rem meer. Dat hoort bij onze tijd. Dat is een geest van vandaag. Daarom speelt de brief aan de Romeinen ook in de eindtijd een grote rol, denk ik. Vele dingen zullen we ontdekken, komen heel, heel concreet naar boven in onze dagen. Paulus zegt, moest luisteren, weet je nog hoe je tot bekering kwam? Hoe dat ging toen? Nou, voor de een is dat vandaag een getuigenis. Ja, dat zal ik je vertellen. En is niet meer te stuiten. Voor een ander is dit een beetje, ja, dat weet ik eigenlijk niet zo precies. Nou, is ook niet te stuiten, maar je hoort ook niks. Hier staat, in dit stukje, dat de goede tierenheid en de rijkdom van Gods goede tierenheid, verdraagzaamheid en langmoedigheid, en dat de goede tierenheid Gods u tot boetvaardigheid leidt. Hoe kwam je tot bekering? Nou, vanwege de goede tierenheid van God. Die goede tierenheid, een heel moeilijk woord, kun je nauwelijks vertalen. Tieren van goedheid komt ook niet over. Goedertieren. Overlopend van goedheid. En die overlopende goedheid van God en die genade van God heeft tot bekering geleid. Heeft tot boetvaardigheid geleid. En boetvaardigheid betekent dat je je schuld erkent, dat je belijdt, dat je gezondigd hebt, dat je fouten hebt gemaakt, dat je bij God in het krijt staat. Dat is boetvaardigheid. Dat is boete willen doen. Met het water voor de dokter willen komen. Met je eigen hart bij God willen komen. Met een eerlijk, oprecht belijden bij de Heere God willen komen. Heere God, ik heb gezondigd. O God, wees mij de zondaar genadig. Dat is boetvaardigheid. En Gods geweldige, geweldige goedheid leidt tot die boetvaardigheid. Brengt je tot dat besef. Weet je dat nog? Is het lang geleden? Nou, voor de een al 30 jaar. En we zuchten nog steeds. Ik zeg het een beetje sarcastisch. En voor de ander is het recentelijk gebeurd en er is nog steeds vreugde. Geweldige vreugde kan er zijn als je je realiseert dat je door Gods bijzondere goedheid tot boetedoening kwam. En boetedoening betekent helemaal niet een soort barrevoetstocht naar Rome of zo. Of op je knieën door Veenendaal kruipen. Boetedoen betekent voor Gods aangezicht komen met erkenning van schuld. En zeggen, Heere God, ik heb gezondigd. Ik ben geen draad beter. En er is eigenlijk niets goeds aan mij. Helemaal niks. Nul. Nu, die boetvaardigheid, dat gevoel van, Heere God, ik moet belijden, ik moet erkennen, zou heel, heel concreet in ons hart en in onze levens geschreven moeten zijn. Als dat gebeurt, ga je ontdekken dat Gods genade op dat moment in die situatie kwam. En dat je op dat moment, in die situatie, toen jij zover was en je zei, Heere God, ik heb gezondigd. Dat God zegt, maar er is iemand die voor jouw zonde, voor jouw schuld aan het kruis gestorven is. Die zijn leven heeft gegeven. En als je hem aanneemt, als je heiland en als je verlosser, en als je hem kent als de heiland voor je hart en voor je leven, dan is alle schuld vergeven. Dan is alles opgelost. Dan ben je een kind van mij. En dan mag je je blij en gelukkig gaan begeven op de weg van de vrede. Ik hoop en bid dat iedereen hier werkelijk beseft dat die goede tierenheid van God, die geweldige goedheid van God, ons tot boetvaardigheid heeft geleid. Zal ik het anders zeggen met een tekst uit het Oude Testament? Misschien spreekt dat meer aan voor sommigen. In het boek Zacharia staat dat God een geest uitzendt van genade en van gebeden. O God, wees mij zondaar genadig. Dat is een gebed. O God, God zendt een geest van genade en van gebed uit in de toekomst. Heel Israël zal dan zeggen, o God, we hebben gezonden. We hebben geen benen op te staan. We We hebben afwijking op afwijking gestapeld. Zonde op zonde gestapeld. We zijn nergens. Heere God, we belijden. De goede tierenheid van God leidt tot boetvaardigheid. Brengt ze tot erkenning. Want God zendt een geest van genade en van gebed in hun hart. En ze erkennen dat. Ze belijden. En ze komen tot een knieval voor God. Is gebeurd in ons leven. Ik hoop dat je ja zegt. Nog een keer, dat is misschien al de 100ste keer dat dat gezegd wordt. Niemand kan in het hart van iemand anders kijken. Dat zouden we wel graag willen, maar dat kan niet. We kunnen alleen zeggen, Heere, dank u dat in mijn leven ook gebeurd is. Dat ik echt op mijn knieën mocht gaan en die schuld en die zonde mocht belijden. Ik benadruk dat een beetje. Niet om een evangelieprediking te houden, dat ook wel, dat zit er zeker onder. Maar vooral om mijn thema van dit stukje uit de verf te laten komen. Stel nu dat we ons dit realiseren, dat Gods genade en Gods goedheid, zijn enorme goedheid, ons tot boetvaardigheid, tot erkenning van schuld heeft gebracht. En dat we mochten gaan geloven in de Heer Jezus. En dat we hem als onze heiland mochten leren kennen en mochten beleven dat al onze schulden en al onze zonden vergeven zijn. Waar haal je dan de moed vandaan om op de anderen neer te zien? Alsof die lagere zondaars zijn, mindere zondaars zijn. Waar komt dat stukje hoogmoed dan vandaan? Waar komt dat moraalriddergedrag, zo heb ik het nu even genoemd, vandaan? Ha, kijk eens, nooit gedacht dat zoiets zou gebeuren. Ja, dit, hij moet aan de schandpaal, natuurlijk, hij moet aan de schandpaal. Want dit kan niet door de beugel. Het hele parlement in actie, ministers aftreden, wat er ook gebeurt. Maar dit kan natuurlijk niet. Zo ongeveer gaat het vandaag in Nederland en in de hele wereld. Er hoeft niet dat te gebeuren en iedereen die staat met de vinger te wijzen naar die ander. Dat is Romeinen 2. En dat is bovendien 2007. Dat is precies wat er gebeurt vandaag. Iedere keer hetzelfde verhaal. En dit is niet nieuw. De Heer Jezus. Hij was hier op aarde, liep, sprak, handelde, genas en heeft geweldige zegen uitgedeeld. Er komt een horde schriftgeleerden, fariseeën, jaha, die kenden de Bijbel. Die kenden de Tora. En die kwamen met een vrouw onder hun arm bij wijze van, die op overspel betrapt was. En ze zeggen, Mozes heeft geboden zulke een te stenigen. Dus wij zijn eruit, wij zijn er echt uit. En u, wat zegt u ervan? Twijfelden ze of ze die vrouw wel of niet zouden stenigen? Wel nee, er is nooit enige twijfel over geweest. Ze hebben alleen de Heer Jezus in een valletje willen laten lopen. En wat doet de Heer Jezus? Wat doet hij met die moraalridders? Met die moralisten? Zegt hij, nou, doe maar. Zal ik je maar hij zegt, wie van u zonder zonde is, werpen het. Dat is precies Romeinen 2. Exact Romeinen 2. Wie van u zonder zonde is, werpen het eerst de steen op haar. Heeft de Heer Jezus gezegd, daar praat ik niet over, dat is allemaal acceptabel vandaag, dat moet kunnen. Zo hoor je vandaag ook. Alles moet kunnen. Heel merkwaardig. Alles moet kunnen. En als er iets gebeurt, dan stort de hele massa zich op dat ene punt. Dan kan niks meer. Zo dubbel zit onze huidige maatschappij in elkaar. De Heer Jezus, wie van u zonder zonde is, werpt het eerste steen. U die oordeelt, u bedrijft dezelfde dingen. Dat is Romeinen 2. U die oordeelt, u bedrijft dezelfde dingen. Als je zonder zonde bent, mag je als eerste de steen werpen, zegt de Heer Jezus. En schreef hun namen in het zand, Jeremia 17. Nou, dat zag die oudste, die droop af. Hij zag zijn eigen naam staan en denkt, oei, dat is iemand die mij doorheeft. En de tweede, en de derde, en ze dropen allemaal af. De een na de ander, de oudste eerst en de jongste het laatst. Dat is op de volgorde van hun namen, ze stond er allemaal. En toen was de Heer Jezus daar alleen met die vrouw. Heeft hij gezegd dat ze het goed gedaan had? Nee, je moet niet weer zondigen. Maar die moraalridders, die moesten ontmaskerd worden. Romeinen 2 is een vervolg op Johannes 8. Heel precies. Nauwkeuriger kan het haast niet. En daar kijken we nu naar vanavond. En we weten eigenlijk allemaal precies te zeggen dat dit vandaag niet alleen voorkomt, maar dat dat een beetje onze leidmotief is. Ons leidmotief is. Weet je nog hoe je tot bekering kwam? Was dat omdat jij zo vroom was? Omdat jij dacht bij jezelf, nou laat ik eens vroom gaan doen. Is dat zo onzin. Goede tierenheid van God heeft tot boetvaardigheid geleid. Niet jouw inspanning, maar Gods genade voor jou. Gods bijzondere gunst. God was door en in de Heilige Geest bezig om mensen te bereiken. Dat heeft God gedaan. En dan moet je niet op anderen neerkijken die misschien dingen niet goed doen. Wees daar uiterst voorzichtig mee. Betekent dat dat in de gemeente geen tucht kan worden uitgeoefend, dat je geen dingen moet behandelen en dat je nooit kunt zeggen, dit kan niet, dit mag niet? Nou, dat betekent het allerminst. Dat moet wel. Maar nooit in de zin van Romeinen 2 neerkijken op anderen. Nooit in de zin van Johannes 8 zo van, en nu zullen we eens eventjes iemand aan de schandpaal spijkeren. Nee. Rechtvaardige en heilzame rechtspraak is kenmerkend voor de tijd als de Heer Jezus regeert. Rechtvaardige en heilzame rechtspraak. Op genezing gerichte rechtspraak. Daar moeten we aan wennen. Herstel moet altijd de bedoeling zijn van welke vorm van tuchthandeling, moeilijk woord in de kerk. Dat zijn zware termen. Maar altijd moet tucht of correctie op herstel gericht zijn. Nooit op veroordeling. Nooit op iemand eruit zetten. Nooit. Het omgekeerde. Ik hoop dat dat helder wordt. Dat dat helder is uit dit stukje. Vervolgens. De Heer Jezus heeft daar als de rechter gezeten in Johannes 8. En hij heeft die mensen ontmaskerd. Totaal ontmaskerd. Ze dropen af de een na de ander. In de toekomst zal de Heer Jezus daar zitten. Daar zal die vrouw Israël van overspel verdacht en betrapt op overspel staan. Ik hoop dat u het beeld pakt. Ooit een keer, lang geleden, hebben we over Johannes 8 met elkaar gesproken. Ook over 9 en ook over 7, maar dat was een hele serie. Maar Israël zal daar staan voor de rechter. En er zijn er van die moraalwetters die zeggen, kijk eens. Nou, en dat volk, je moest dus weten hoe dat volk handelt, wat ze doen en hoe ze allemaal tekeer gaan en wat ze allemaal niet goed gedaan hebben. Nou, dat hoor ik vandaag al. En ze storten zich massaal op dat ene volk, op die ene vrouw. Want dat is me daar een zootje daar in Jeruzalem, dat wil je niet weten. En dat wordt heerlijk uitgemeten door het journaal vandaag. Want zeker 12 van die regeringsleiders die hebben of dit of dat of dat. We hoorden dat al een beetje. Maar u hebt het misschien wel met foto's en al op het journaal gezien. Nou, daar zeg je wat. Corruptie, man. Corruptie. En ze graaien allemaal in de kast. Maar dat doet er niet toe. Daar ligt de fout. Weer dat zoeken van een zondebok. Weer hetzelfde, altijd hetzelfde proces. En ze brengen, als het ware, die vrouw, Israël wordt met een vrouw vergeleken, bij de Heer Jezus. Zegt de Heer Jezus dat ze het goed gedaan hebben? Krijgt Olmert een pluimpje met alle eerbied. Ik weet niet of hij ooit iets fout gedaan heeft, maar ik bedoel, zijn naam wordt nu genoemd. Maar krijgt hij dan een pluimpje? Nee, helemaal niet. Maar die moraalwidders, die worden weggestuurd. Ik hoop dat u begrijpt waarom Romeinen 2 belangrijk is, als een soort profetisch vergezicht naar het eind. Want we zitten daar middenin. We zitten daar nu middenin. Dit speelt zich vandaag af. Niet alleen in je eigen kerkgemeenschap, daar ook. Niet alleen in je eigen, laat ik maar zeggen, provincie of in ons eigen land, daar ook. Niet alleen in Europa, ook daar. Maar ook in het grote geheel van de politieke ontwikkelingen rondom Israël. Precies hetzelfde. Weet je nog hoe je tot bekering kwam? Word je daar niet wat voorzichtiger? Het is moeilijk te leren. We lazen vanmorgen aan tafel een klein stukje van Johannes 21, het laatste stukje van het evangelie van Johannes. Petrus is net weer in zijn werk hersteld. Hij mag de schapen weiden, de lammeren hoeden en weiden. Hij mag ze weer te eten geven. En hij mag de Heer Jezus volgen. Hij had de Heer Jezus lief. Lopen weg. 10 stappen. Kijkt om, ziet Johannes. En hij dan? Zegt Petrus. Net hersteld. Als ik wil dat hij blijft, totdat ik terugkom, wat gaat het jou aan? Jij volg mij. Punt. Kun je dat boven laten komen in je eigen denken? En maar naar anderen kijken? En maar naar kijken wat misschien anderen niet goed doen? Waar je heerlijk in kunt verlekkeren? Ja, dit is gesprekstof bij uitstek. Bij koffie en gebak. Het wil niet alleen bij de koffie heel goed, maar bij gebak en bij koek ook hoor. En maar praten. En maar, heb je dat gehoord? Heb je dat ooit van haar gedacht? Of van hen gedacht? Of, hou je dit voor mogelijk? Nu stop ik met dit soort voorbeelden, want u hebt ze honderden. Weet je nog hoe je tot bekering kwam? En de Heere God zegt, ik zal jullie oordelen op grond van jullie werken. En dat is een moeilijke. Romeinen 2, vers 6, vers 7, is heel moeilijk. Want die mensen die anderen beoordelen, terwijl ze dezelfde dingen doen, precies hetzelfde zijn, ze zijn uit hetzelfde hout gesneden. Die anderen, die oordelen, die zitten al, ja, maar dit kan niet. Ziet u die mensen komen met die vrouw? Wijzend. Hoe gaat het bij jou in jouw beoordeling van zaken? Zijn we niet ontzettend vlug in een soort stadblok te vinden van, ja, dat kan niet, hè? Dat moet. En dan gaan we daar misschien wel te heet van de naald op in. En dan beginnen we dingen te zeggen die helemaal niet gezegd hadden mogen worden. Maar er komt een oordeelsdag. Weet je niet dat je geoordeeld zult worden op grond van je werken? Dat geldt ook voor de overtreders, maar dat geldt ook voor jou. Nu zijn er verschillende rechtszittingen in het Nieuwe Testament. En ik wil daar een paar van noemen. Er is een rechtszitting die we kennen als de grote witte troon. Helemaal aan het eind van uw Bijbel vrijwel, hoofdstuk 20 van Openbaring. Daar vindt u de grote witte troon. Wie staan daar voor die grote witte troon? Ja, de doden. En die worden geoordeeld om wat er in de boeken over hun situatie staat. De boeken worden geopend. Dat is een soort eindzitting. Daarna begint de eeuwigheid. Dat is best moeilijk voor ons, alsof we daar enig begrip van zouden hebben wat eeuwigheid is. Want eeuwigheid, ja, zonder einde, dat is nog wat, maar zonder begin is ontzettend moeilijk. Eeuwig. Wie staan daar als doden? Wie worden daar geoordeeld op grond van wat in de boeken staat? Allen die de Heer Jezus niet hebben leren kennen als hun heiland en als hun verlosser. Ongelovigen. Als je de Heer Jezus niet aanneemt, als je heiland, als je verlosser, kom je voor de grote witte troon. En er wordt op grond van wat in de boeken staat een oordeel uitgesproken. En dat is niet gunstig. Alleen van wie de namen staan in het boek des levens van het lam dat geslacht is, zullen leven. Alle anderen omkomen. Hel. Tweede dood. Afwezigheid van God. Vreselijk. Toestand. Echt niet te beschrijven. afwezigheid van God. Aanwezigheid van... Ik hoorde gisteren in het journaal iemand zeggen... Ik kijk constant naar het journaal, dat begrijpt u. Maar iemand zei, die zat met 12 mensen in een cel. Nou, wat hij daar allemaal hoorde en wat hij daar allemaal voor zijn kiezen kreeg... Dat was niet te geloven. Dat is hier op aarde al een verschrikking. Mag niet in Nederland. 2 geloof ik mag nu, als ik het goed begrepen heb. Maar 12 is natuurlijk nog ondenkbaar. Tussen de criminelen zitten. Je wordt daar, zeker als je bepaalde dingen gedaan hebt, mishandeld. Miskend. Geplaagd, gesart. Hel. Maar hel is, God is er niet. En waar God niet is, er is geen licht, er is geen liefde, er is geen vriendelijkheid, er is geen goedheid, geen trouw. Al die dingen die met de vrucht van de geest te maken hebben, die zijn daar niet. Nou, dat is op zich al een hel, dat is afschuwelijk. Daar komen die mensen. Voor de grote witte troon staan doden. Is dat de enige rechtszitting? Komen wij dan ook? Krijgen wij daar een soort kaartje voor de hemel? Is dat een soort finale rechtszitting? Wel of geen toegang tot? Nee, alleen de doden. Is dat de enige rechtszitting in de hemel, in de Bijbel? Nee, dat is niet zo. 1000 jaar eerder is er ook een rechtszitting. Dat is als de rechter zit op de troon en de schapen worden gescheiden van de bokken. Matteüs 25. Aha, dan moet je maar afwachten of je een schaap bent of een bok. Ja, zitten we mee. De mannen hier denken van oei. Heeft het zin om jezelf om te laten bouwen? Sorry dat ik het zo zeg, ik doe het expres een beetje fel. Nee, want het gaat niet om een mannetje en vrouwtje. Het gaat erom dat de volkeren staan voor de Heer Jezus. En dan worden de volkeren beoordeeld en geoordeeld op grond van wat zij gedaan hebben met het volk Israël. En als ze dat volk Israël een bekertje koud water gegeven hebben. Heb je het aan mij gedaan, zegt de Heer. Dat is de zegen van Israël verstoppen in de Tweede Wereldoorlog. Ik ga een beetje rare dingen zeggen, maar ik hoop dat ik het neer kan leggen voor jullie. Dat is echt zo. Dat is niet zomaar iets. De publieke opinie op... naar Israël toe is helemaal veranderd. Het anti-Joodse denken is gigantisch, ik zei dat zo pas al. Maar de volkeren worden bekeken op grond van wat ze gedaan hebben met het oude volk Israël. En dan zou het kunnen zijn dat Nederland bij de bokken hoort. Vroeger zou je zeggen, nou die horen bij de schapen, gegarandeerd. Maar tegenwoordig weet je het niet meer zo zeker. Ik laat het los. Ik heb best vertrouwen in de nieuwe ploeg, als ik dat zo eens mag zeggen. En ja, ik wil er ook graag voor bidden. Maar voor Israël, ik weet het niet zo precies. In elk geval zijn er landen in Europa waar geen plaats is voor Israël. Dat is Matteüs 25, dat is ook een rechtszitting. Grote witte troon en het scheiden van de schapen en de bokken. De bokken zijn die landen, die volkeren, die niet omkeken naar Israël. Die dat volk Israël besprongen. Die als een bok tekeer gingen. Lees maar eens in Ezechiël 34 hoe die bokken gingen stoten. Hoe ze met hun horens kapot gingen maken. Dat is de taal die daaraan gekoppeld zit. Maar er is nog een derde rechtszitting. En daar heb ik het over in Romeinen 2. Dat is het openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. 2 Korinther 5. Wij allen moeten openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. En waar duidelijk wordt wat goed was en wat niet goed was. Dat wat niet goed is, dat gaat weg. Wat wel goed was, krijgt een beloning. Krijgt een kroon. Paulus verlangde ernaar. En dan zeg ik wil zo graag die kroon der gerechtigheid die de rechtvaardige rechter mij in die dag gaat geven. Wanneer is die rechtszitting? Hebben we daar een datum bij? Nou, misschien. Het hangt af van een andere datum. Als de Heer Jezus vanavond zegt, komen jullie, dat betekent een bevelend roepen, een stem van een aartsengel, wij worden weggehaald, wij veranderen in een ondeelbaar ogenblik, de doden in Christus zullen eerst opstaan, dus onze geliezen die ons voorgingen, die zijn worden opgewekt, komen ineens, en we gaan met hen samen de Heer tegemoet in de lucht, en we zullen bij hem zijn en we komen in de hemel. En dan openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. Dus dan toch nog een soort selectie van jij wel, jij niet. Ja, wel vroom gezicht in Veenendaal, altijd vooraan gezeten, maar het valt toch tegen. Is dat zo? Nee, is niet zo. Is niet zo. Alleen die leven uit God hebben, die bij hem horen, die leven uit God hebben, worden opgewekt. Wij allen die de Heer Jezus kennen, het gaat niet zozeer om uw gedrag, wij worden opgewekt. En wij worden weggevoerd. We gaan de Heer tegemoet in de lucht en we zullen bij hem zijn. En dan wordt openbaar welke kroon u krijgt. Een torenhoge kroon. Of misschien een heel klein kroontje. Nou ja, daar gaan we uit mee. Daar gaan we nu alvast mee beginnen. Nou, die zal wel een hoge kroon hebben. U hebt een hoge pet van die man of van die vrouw op. Nou, die hoge pet die wij van iemand hebben, loopt niet parallel met de hoogte van de kroon. Dat kan ik u wel zekeren. Want u en ik, we kijken naar de buitenkant. De Heere zal beoordelen. Hij kent het hart. Er komt een geweldig moment dat we daar bij de Heer Jezus zullen zijn en hij gaat. Dato, toen had je een grote mond, maar dat klopte niet, dat paste je niet. Maar je hebt tegen die mensen dit of dat gezegd, maar je was zelf geen draad beter en je hebt je er zelf niet in betrokken. Je was hoogmoedig. Je was toen ook wel een beetje moraalwidder. Toen. Komt het nog vaker voor? Toen. Nog vaker. En die momenten waar ik niet meer aan dacht, toen zei de Heer Jezus, kijk, dit bedoelde ik nou. Toen was je echt voor mij bezig. Oh ja, was dat zo? Ben ik kwijt hier? Ja, dat klopt. Maar daar krijg je wel een kroon voor. Onze werken worden openbaar. Dat wat we gedaan hebben voor de Heer Jezus, nadat we geloofden, onze schuld is weg. Onze zonden zijn vergeven. Dat is gelukkig in orde. U weet het nog, de goede tierenheid van God, die geweldige goedheid van God, heeft ons tot boetvaardigheid, tot bekering geleid. Dat is gebeurd. We weten, onze schuld is weg, onze zonden zijn vergeven. Het is helemaal goed. We gaan naar de Heer Jezus. We hebben leven uit God. We zullen echt daar zijn waar Hij is. Maar onze werken zijn nog hier. En dat is dat wat we vandaag doen. Hoe je je vandaag hebt opgesteld, wat je morgen gaat doen. De fouten die je gisteren of 2 jaar terug maakte. Ik werd nu nog net herinnerd aan iets wat ik 2 jaar terug gezegd heb, of 1,5 jaar terug. En dat heb ik niet ingelost. Daar kan ik alleen maar van zeggen, sorry, dat is fout. Dat had niet gemoeten. Dat had anders gemoeten. Ik was dat kwijt. Maar goed, als je het dan hoort, dan moet je misschien zeggen, sorry, Heer. Maar ook, sorry, iemand. Werken. Dat wat we hier op aarde doen. En in dat werk en die werken, hoort ook de beoordeling van anderen. En als je nu niet geroepen bent om rechter te zijn, stop dan met de beoordeling. Betekent dat je nooit meer iets mag zeggen van goed of fout? Jawel, als dingen duidelijk zijn, als degene die het betreft zegt, dat heb ik niet goed gedaan. Nou, dan mag je best een oordeel uitspreken, een beoordeling hebben. Maar je moet niet zomaar wat roepen. Niet dat kijken naar anderen, want je doet dezelfde dingen. Die andere, die liegt. Jij nooit gelogen? Die ander gaat de verkeerde kant op. Jij nooit de verkeerde kant op gegaan? We weten allemaal dat we dezelfde fouten maken. Romeinen 2, onze tijd, precies deze tijd. Maar de Heere beoordeelt dat. En die werken, of dat nu de verkeerde route is of de goede route is, die werken worden openbaar. Als het gelovigen betreft, laat het dan los. Daarom moeten we misschien veel, veel vaker zeggen tegen elkaar, we laten dit los tot de rechterstoel van Christus. We wachten af. Er zijn hier zoveel dingen waar je nooit achterkomt. Je kunt niet gedachten lezen. Je kunt niet het hart en de motieven van anderen proeven. Motieven zijn trouwens nooit te proeven. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Ja, je zei dit, maar je dacht dat. Alsof je dat ooit zou kunnen beoordelen. Niks, nooit. Wees voorzichtig. Maar die werken worden openbaar voor de rechterstoel van Christus. En dan zal er eer en heerlijkheid zijn voor mensen die het goede zoeken. Die de zegen zoeken. Die een heilzame rechtspraak willen beoefenen. Dan zal genade, zegen, heerlijkheid, kroon, vrede het gevolg zijn. En de anderen, die zullen ontdekken dat al hun werken, alles wat ze gedaan hebben, daar verbrand. Door vuur heen. Niet dat ze niet in de hemel komen, ze worden in de hemel gevonden. Ze zijn door het vuur heen gegaan, maar alles wat ze hadden blijkt hout, hooi of stro te zijn. En dat is weggebleven. En ze zijn door het vuur, behouden geworden door het vuur heen. Dat wel. Maar alles wat ze aan werken hadden, is verbrand. En ze lijden schade aan hun ziel. Toch komen ze dan toch niet op de eerste, tweede of de derde rij te zitten. Schade lijden aan hun ziel betekent dat ze het jammer vinden dat ze niet eerder deze dingen hebben opgeruimd. Hebben we dit? Dan stop je misschien vandaag met het beoordelen van anderen. Er is maar één die jou beoordeelt. Dat zegt Paulus ook. Wat anderen ook van mij zeggen, dat kan me niks schelen. Er is maar één die mij beoordeelt. Dat klinkt natuurlijk ontzettend arrogant. Zo van, nou, dat is me daar een eigenwijze prediker. Die wil niet eens gecorrigeerd worden. En wat doen wij als we een ander willen corrigeren? Gaan we die ander dan echt dienen? Of bedoelen we zullen hem eens eventjes behoorlijk te kijk zetten. Laat die maar eens eventjes, aan die schandpaal staan. Laat ik dat maar gebruiken als voor. Wat bedoelen we met iemand corrigeren? Wat willen we daarmee? Dienen we elkaar dan? Ja, maar je kunt ook niet alles laten lopen. Dat dien je die ander ook niet mee. Je bedoelt, dan komt het verschil tussen jou en die ander niet zo goed tot zijn recht misschien. Ik wil niet zeggen dat je het niet moet doen, maar de vraag moet in de allereerste plaats zijn, dien ik die ander? Is dat mijn motief? Wil ik die ander dichter bij de Heer Jezus brengen? Wil ik die ander laten genieten van de Heer Jezus? Wil ik die ander in harmonie met de Vader houden? Of brengen, of terugbrengen? Wil ik hem opnieuw die vreugde van die vertrouwelijke omgang met de Vader leren kennen? Is dat mijn motief? Of welk ander motief? Ja, het moet maar eens een paal in perk gesteld worden. Nou, dat zijn de sterke. Principienwriter heet dat in het Duits. Ik hoop dat u me begrijpt. Romeinen 2 is een beetje uit mijn hart gegrepen. En ik wil zo graag dat u dit doorkrijgt. Dat u ophoudt met het beoordelen van. En dat u uzelf alleen maar ziet in. De goede tierenheid van God heeft mij tot boetvaardigheid geleid. Dank u Heer. En ik kwam op mijn knieën terecht. Omdat u het zei. Omdat u het deed. Omdat u het duidelijk maakte. En ik wil u daarvoor prijzen. En die anderen, als dit ooit met die anderen gebeurd is, zult u ze ook terugbrengen. Zult u ook in hun levens werken. Zult u een geweldig werk gaan doen in hun harten en denken. Dat is het eerste stukje wat we lazen. Het tweede stukje, waar ging dan over de wet. Daar ga ik de volgende keer wat meer van zeggen. Maar in elk geval wordt al duidelijk dat mensen die onder de wet gezondigd hebben, door die wet geoordeeld, want dat is een soort norm, een extra norm. God heeft je zelf een geweten gegeven. Hier, in je. Dat weet u. Die meneer is wat sluis, ik noem dat heel vaak, maar die heeft hetzelfde tegen mij gezegd. Die zei, ik heb een splinternieuw geweten en ik gebruik hem nooit. Hij bedoelde te zeggen, heb ik helemaal geen boodschap aan. Ik doe wat ik goed vind, punt. Maar God heeft een mens een geweten gegeven. Maar mensen onder de wet hebben een extra geweten. De wet. Er zijn een groot aantal daden, werken, te bekijken in het licht van de wet. Maar mensen die geen wet hebben, zijn die dan beter af? Nee, die zijn niet beter af. Die worden zonder wet geoordeeld. En mensen die wel een wet hebben, die zijn ook niet beter af. Die worden met wet en door de wet geoordeeld. Dat wordt uitgewezen. Dat komt echt terug. Maar het is nu al genoeg voor je om te zeggen, kijk nu niet met allerlei ogen. Ja, maar daar hebben ze de wet des Heren niet en daar lezen ze de wet des Heren niet. Dan zijn ze zonder wet. Ze doen net alsof er geen wet is. Wie zegt dat? Wie zeiden dat ook alweer? Die mensen waarover we het net hadden vanavond, die zeiden dat. Maar de Heer Jezus is voor mensen onder en zonder de wet aan het kruis gestorven. En heeft aan de eisen van Gods wet helemaal voldaan, opdat het ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. De Heer Jezus. Zou u niet willen uitkomen bij hem? Zou u niet willen zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u in mijn leven gekomen bent? En vanaf het moment dat hij centraal staat in je denken en in je leven en in je handelen, vanaf dat moment is de beoordeling van anderen ook anders. Dan gaat het niet meer om wat die anderen niet doen of wel doen. Jij bent hier niet aangesteld als onderrechter of als officier van justitie van de hemel om aan te klagen. De aanklager der broederen, ja, die doet zijn best om aan te klagen. Maar er is iemand in de troon die zegt, doet uit hem die vuile kleren. Voor mij is dat iemand met een statiegewaad aan. Punt, uit. Blijf je af met je vingers. Dat is de Heere. Eigenlijk is Romeinen 2 heel mooi. En past het precies in onze tijd, waarin deze dingen zo nadrukkelijk naar boven komen. Maar laten wij nu eens durven zeggen, Heer Jezus, wij wachten op uw rechterstoel. Maranatha, we wachten op uw rechterstoel, Heer Jezus. Paulus zegt, voor mij weggelegd de kroon der gerechtigheid die de rechtvaardige rechter mij in die dag geven zal. Daar verlang ik naar. Ik verlang ernaar om daar te zijn. Ik ook. Ik heb een aantal dingen meegemaakt. Ook dingen die niet opgelost zijn. Meegemaakt. Moeilijke dingen. En in mijn hart gezegd, Heer, ik laat het los totdat u uitspraak doet. Ik ga niet in hoger beroep. Ik laat het los. Ik wil ook niet langer beoordelen. Want in het beoordelen van anderen zit altijd, altijd iets negatiefs. En daar word je niet blij van. Daar blijf je bezig met dat verkeerde of met die ander of met dat wat niet goed is. Of wat je misschien zelf anders had moeten doen. Laat het los. Geniet van de Heer Jezus. En erken opnieuw dat de goede tierenheid van God dat die tot boetvaardigheid heeft geleid. Want op het moment dat je anderen oordeelt, ben je weer onboetvaardig. Heb je weer een soort element van vroeger teruggepakt en ben je weer bezig met hetzelfde wat vroeger bij jou ook voorhanden was. Moeilijk. Romeinen is niet makkelijk, maar wel heel mooi en heel erg actueel. De Heer zegen u en laat u genieten van het geweldige werk van de Heer Jezus. En maken u blij en geven u verlangen om voor hem te leven. En uit te zien naar het moment waarop hij, de rechtvaardige rechter, die dag ingaat met jou. Heer Jezus, laat maar weggaan wat er niet goed is aan mij. Laat maar weg ebben. Laat maar verbranden wat er aan verkeerde elementen is. Laat maar overblijven wat voor u is. Wat voor u welbehagelijk is. Wat voor u eer en glorie oplevert. Heer Jezus, dat is mijn verlangen. Amen. Ik wil nog graag met u danken. Onze God, onze Vader. Wij willen u danken voor dit moment. En danken ook voor Romeinen 2. Danken voor de lessen die daaruit te trekken zijn. Die zo belangrijk zijn voor vandaag. Vader, wilt u zo een bijzonder werk doen. In mij, in ons, door uw Heilige Geest. Wilt u ons, het kijken naar anderen laten stoppen. En laten kijken naar de Heer Jezus. En het zien op hem steeds sterker worden. Laten we alsjeblieft beseffen, Vader, dat die geweldige genade van u en die enorme grote goedheid van u ons tot bekering heeft geleid. Dank u wel daarvoor. Dank u, Vader, voor het werk van uw genade. Voor het werk van de Heilige Geest in ons, die ons tot boetvaardigheid bracht, die ons tot erkenning van schuld bracht. We willen u danken en prijzen. We willen u danken voor elkaar. Vanavond hebben we een paar namen genoemd al bij de mededelingen. Ik heb ook gehoord dat mijn jonge broeder Rob in het ziekenhuis is geweest, dat hij geopereerd is, dat het goed met hem gaat. Ja, van twee kanten heb ik dat bericht gekregen vanavond. Ik wil u ook danken voor zijn rust. We hebben daar meermalen met hem voor gebeden en u hebt die rust gegeven. Ik wil u ook bidden voor hem om verder herstel. En ook voor zijn moeder. Ik wil u ook bidden voor ons, voor de komende dagen. Laat het rustig en stil mogen zijn. En blij mogen zijn. En sterk mogen zijn. Krachtig in u, Heer Jezus. Krachtig door de Heilige Geest. We willen u danken en prijzen voor dit moment. En we dragen elkaar in u op en bidden om uw zegen in zijn naam. Amen.